hebt ongeveer 25% van de mensen nodig in een groep om een beweging op gang te brengen. En ik ben er wel van overtuigd dat we over 5 jaar die echte versnelling op verduurzaming met elkaar gerealiseerd hebben.
We moeten dynamisch zijn, alert, adaptief uiteraard. En dat moet het uitgangspunt zijn van zowel de overheid als de markt.
De Nederlandse infrastructuur staat voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Maar er zijn uitdagingen. Onder meer klimaatverandering, bevolkingsgroei en veranderingen in mobiliteit staan voor de deur. Rijkswaterstaat en de marktpartijen zijn in gesprek over hoe je maatschappelijke opgaven samen vertaalt naar een nieuwe manier van werken. In deze podcast gaan we hier verder over in gesprek en kijken we naar de toekomst en welke veranderingen ze met hun organisatie door moeten maken om waarde te blijven toevoegen aan de maatschappij. Dat gesprek voer ik vandaag met Elisabetta Menunza. Zij is hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. En met Bart van Breukelen, bestuursvoorzitter TBI. Dit is De Transitie, een podcast waarin we in gesprek gaan over een vitale infrasector. Nu en in de toekomst. Bart en Elisabetta, als je kijkt naar het programma op weg naar een vitale infrasector, dan wordt dat als doel daarvan is eigenlijk een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Dat is een vrij hoog doel. Wat zijn nou eventuele hobbels of obstakels, misschien wel maatschappelijke vraagstukken die dat in de weg staan, die jullie als eerste te binnen schieten? Elisabetta.
Die zijn van verschillende orde. Er zijn een aantal die wel urgente zijn. En dat is uiteraard het duurzaamheidsaspect en het veiligheidsaspect, waar wij in onvoldoende mate nog over praten.
En veiligheid in de zin van?
Veiligheid in de zin van de diverse opgaven van Rijkswaterstaat, de uitvoering daarvan goed te kunnen bewaken. En dan bedoel ik met name over de nieuwe gevaren en dreigingen die wij dagelijks zien komen uit landen van buiten Europa, die bijvoorbeeld willen infiltreren, spioneren.
Cyberaanvallen
in die categorie.
Ja. Zijn dat ook de vraagstukken die bij jou het eerst opkomen, Bart?
Nou, het eerste waar ik aan denk als je die vraag stelt is dat aan één kant het werken aan maatschappelijke opgaven is wat grote bedrijven doen. Hè? Want in die maatschappelijke transitie ligt natuurlijk ook ons werk. Dit vraagt wel om een lange termijn opgave, een lange termijn commitment van ondernemingen en ook de overheid of Rijkswaterstaat om eraan te werken. En dan is het eerste wat in mij opkomt, hoe zorgen wij dat die sector ook op lange termijn aantrekkelijk is. Aantrekkelijk voor bedrijven om actief in te zijn, maar vooral ook voor jonge mensen om in die sector te werken. En ik denk dat als wij duurzaam voor jonge mensen de infrasector aantrekkelijk willen houden, dat we wel een paar issues hebben waar we aan moeten werken.
Dat is wel interessant wat je zegt eigenlijk. Want je zou kunnen zeggen, duurzaamheid is en ook trouwens cybersecurity is een onderwerp dat voor iedereen in de samenleving belangrijk is. Gewoon ook wie je ook hier bij wijze van spreken buiten tegenkomt. Dat kan een motivatie zijn. Zeg van, dit is gewoon voor veiligheid van die samenleving. En jij koppelt er eigenlijk aan vast. Maar het is ook gewoon voor het voorbestaan van mijn bedrijf. Gewoon heel praktisch, qua aantrekkelijke opdrachtgever is het ook belangrijk.
Ja, wij hebben afgelopen jaar onze doelstellingen op het gebied van verduurzaming aangescherpt. En dat doen we om een aantal redenen. Op de eerste plaats, onze sector heeft een grote impact op het klimaat. En dat legt ook een bijzondere verantwoordelijkheid bij onze sector. Dan heb ik het niet alleen over infra, maar ook over bouw en de technieksector. De tweede reden is dat het ook in het kader van business interessant is. Zeker in onze technieksector is werken aan verduurzaming ook gewoon gezonde groei. Maar misschien wat het allerbelangrijkste is dat onze mensen het van ons vragen. Ik merk in de gesprekken die ik met onze mensen voer dat of onze onderneming maatschappelijk verantwoordelijkheid neemt, en eigenlijk in de tweede zin is dat dan meteen wel duurzaamheid, dat bepaalt of mensen trouw aan jouw onderneming blijven of niet. Oftewel, ik denk dat je intrinsieke motivatie om dan te werken belangrijk is. Maar de tweede is gewoon dat het voor de continuïteit van ons bedrijf onmiskenbaar een topprioriteit is om hier aan te werken.
Ik vind dit prachtig om te horen. Vooral het bewuste zijn dat jongeren zo belangrijk zijn voor u en het bedrijf. En dat u ze in verband brengt met het voortbestaan van het bedrijf zelf. En dat vind ik wel in eerste instantie wel niet alleen mooi om te horen, maar ook werkelijk de realiteit te kunnen inzien. Want al die opgaven, inderdaad, dat zijn opgaven die wij doen om onze planeet en de mensen hun voortbestaan te kunnen verzekeren in de toekomst. Dus het betreft inderdaad in het bijzonder het leven van jongeren en hoe die en welke rol ze kunnen inspelen.
En maakt het voor jou nou nog uit wat de motivatie is? Want het kan dus wel een motivatie zijn van
voor mij is het fundamenteel.
Voor de planeet.
Fundamenteel.
Of voor het voorbestaan van bedrijf. Beide hoor ik in het
motivatie is alles wat ons drijft in ons dagelijks bestaan. En we kunnen dan niet kijk, we hebben het te lang in een stramien gezeten en gekeken naar de economie, de markt als neutrale begrippen. Begrippen die niet ingevoerd worden en alleen beheerst worden door financiële aspecten. Maar juist eigenlijk de contacten met de wereld om ons heen heeft ons laten nogmaals inzien. Want we waren het vergeten, want vroeger hadden we dat besef ook wel. Na de Tweede Wereldoorlog, maar lang daarna niet meer. Dat eigenlijk iedere economie wordt gevoed door een ideologische gedachte. Net zoals China doet, net zoals Rusland doet, net zoals de Verenigde Staten.
Dan ideologisch in de zin van maatschappelijk dus, ideologisch.
Maatschappelijk ideologisch. En dat zit er altijd achter. Dus dat is dan juist een nieuwe manier van hoe we moeten kijken ook naar economische aspecten. En die motivatie is heel groot belangrijk. Wat beweegt ons wel in ons bestaan? Persoonlijk vind ik eigenlijk dat het anders het leven heel saai zou worden. En ook het werk dat wij iedere dag uitvoeren. Het zijn belangrijke aspecten.
Maar toch vind ik het best lastig, want dat is misschien ook wel omdat ik zelf dan in die afgelopen jaren natuurlijk ben opgegroeid. Dat ik dacht van ja, mensen die in het bedrijfsleven gaan werken, die zijn gewoon echt uit ander hout gesneden dan mensen die in het openbaar bestuur gaan werken. En dus in het openbaar bestuur zit dat maatschappelijke en in het bedrijfsleven zit ja toch de winst.
Niks is minder.
Kijk, ik voer best veel gesprekken met mensen bij ons. Soms met de vraag, wil je bij ons komen werken? Soms, wat zou er voor kunnen zorgen dat je niet bij een andere bedrijf wil gaan werken? Hè? Dus het vasthouden van je mensen is superbelangrijk. En ik kom dan zelden iemand tegen die zegt, omdat ik het belangrijk vind dat wij veel winst maken. Dat is wat mij 's ochtends motiveert om het werk te doen. Trots op het werk is heel erg belangrijk. En onze sector heeft het grote voordeel. Wij maken projecten die je kunt zien, die je kunt gebruiken, die maatschappelijk relevant zijn. En daar zijn mensen trots op. En het tweede, ik denk dat dat wel heel snel toeneemt, is dat mensen zeggen, ik ben er trots op als onze onderneming zeg maar de goede dingen doet. Eerlijk is eerlijk. Voor mij is het ook belangrijk om dan zeg maar ook te benutten dat onze onderneming in die zin bijzonder is. Onze aandeelhouder is een stichting met een lange termijn doelstelling. Maar ja, dat maatschappelijk bewustzijn versnelt. Maar ik denk dat het vroeger ook niet zo was dat mensen zeiden, ik ga in het bedrijfsleven werken, want ik ben gericht op winst. Ik denk wel dat het bedrijfsleven een andere dynamiek kent dan de overheid. En dat die spanning en dynamiek wel iets is wat jonge mensen, of wat mensen in het algemeen motiveert om bij bedrijven te werken.
Elisabetta, zie je dat veranderen, die verhouding tussen die overheid en bedrijfsleven?
Relatie overheid en markt is eigenlijk al lang veranderd. Het is nog de overheid, nog de markt een monoliet. Ten eerste de overheid. Ja, wie is die overheid? Ik heb wel eens gezegd, de vraag die we ons moeten stellen is, welke overheid beschermt ons beter? Is dat de Europese, de nationale, de centrale, de decentrale? Er zijn verschillende soorten instellingen die publieke taken uitvoeren, terwijl ze niet klassiek onder de noemer overheid vallen. En de markt natuurlijk is ook geen monoliet. Er zijn grote verschillen. En ik ben totaal eens. Ik geloof oprecht dat de markt met grote motivatie inderdaad, en niet alleen naar winst kijken, in het bijzonder de infrasector, denk ik, want dat weten we, ja, van die sector, hoe het in elkaar zit, dat dat niet de motivatie is waardoor mensen in die sectoren gaan werken. Het probleem is denk ik anders. En dat is dat wij bijna in een soort reflexen zijn geraakt de laatste jaren. Dat wij in een hele klassieke, ouderwetse manier naar de economie zijn gaan kijken. En al het woord economie wordt al niet meer goed ingevoeld. Want de economie is geen neutraal begrip. En het is niet alleen nummers en financiën. Het omvat veel meer. Dus het is welke invulling geef je aan het begrip economie. Zelf ben ik van mening dat al de andere aspecten die nu zo urgent zijn, waarvoor we allen dienen te strijden, onderdeel zouden worden van dat begrip. En daar natuurlijk verschaft ook hoe jij kijkt naar de rol van de overheid en de rol van private partijen. Maar vooral, bijvoorbeeld, om nu even concreter te worden over aanbestedingen, hoe jij naar aanbestedingen behoort te kijken, hoe de prijs moet worden gevormd. Wat is die prijs? Waar hebben we het over? Hoe bereiken we het? Zitten die aspecten wel of niet in? En wat zijn die aspecten? We noemden duurzaamheid, dus niet alleen, ook veiligheid, maar ook solidariteit. Dat zijn belangrijke waarden die wij in Europa koesteren, waardoor de hele wereld heel graag in Europa zou willen wonen.
En dat zou je weerspiegeld willen zien in hoe een aanbesteding in elkaar zit?
Nog sterker, het is eigenlijk al zo, maar het hangt van de sector af. Er zijn grote verschillen. Kijk, in een sector zoals bijvoorbeeld de uitvoering van sociale diensten, en dat is een sector overigens waar ook miljarden in gaan. Hè? Daar is de markt gevormd door voornamelijk sociale ondernemingen of bedrijven die wel op winsten zijn gericht, maar niet willen maximaliseren en die meer problemen willen oplossen. Hè? Denk ook aan de Triodos Bank. Mm-hmm. Denk aan dat soort bedrijven. Dat zijn bedrijven die dus anders opereren, hoewel zij helemaal deel uitmaken van onze sterke economie en ook wel op winst gericht zijn.
Hoe zie je dat?
Ja, toch zie ik wel grote verschillen bij ons. Tussen verschillende bedrijfsonderdelen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de woningbouwsector, die bezig is om in stedelijke vernieuwing langjarig met corporaties te werken om wijken te ontwikkelen. Dan in sectoren waar wij veel meer in bouwteams met opdrachtgevers werken, dan zie ik dat in die delen van ons bedrijf, het bewustzijn dat wij het verschil kunnen maken, dat we ook met klanten samen kunnen versnellen op verduurzaming, groot is. In segmenten of sectoren bij ons die vooral van aanbesteding afhankelijk zijn, zoals de infra, krijg ik heel vaak terug, kan niet. Want wij zijn van aanbestedingen afhankelijk. En als wij afwijken van de regels, als wij meer ambitie hebben dan de aanbestedende dienst, dan worden we terzijde gelegd. Dus het is wel degelijk een lastiger deel binnen onze onderneming om te versnellen op verduurzaming. Misschien omdat we zelf onvoldoende bereid zijn om de grenzen te zoeken in een aanbesteding. Maar ook omdat het toch echt minder een prikkel is. Je ziet minder kansen om je klant ook te verleiden om te versnellen.
Dit is een hele goede punt. Punt is dat inderdaad, dat zien we ook uit de cijfers. Zoals het onderzoek bijvoorbeeld van mijn collega in mijn Center for Public Procurement in Utrecht, Fredo Schotanus, die een onderzoek heeft uitgevoerd voor Piano. Daaruit blijkt eigenlijk dat Rijkswaterstaat te weinig op innovaties inzet. En dat is dan juist precies wat je nodig hebt als je de sector die daarvan afhankelijk is, zoals u vertelt, wil meekrijgen in die verduurzaming en in die transitie. Dus ik ben volstrekt met u eens dat de overheid inderdaad in bepaalde sectoren niet alleen het voorbeeld moet geven, maar vooral de boventoon moet
En wat betekent dat praktisch als je daar de boventoon
zou in de opdrachten die je op de markt zet, moet je bepaalde andere keuzes maken. Bijvoorbeeld, er blijkt dat onderzoek dat de innovatieprocedure te weinig is ingezet. Of dat er, wanneer dat veel mogelijker was geweest, een concurrentiegerichte dialogen worden gebruikt, niet gebruikt, maar wel een prijs vragen, wat er dan minder op innovatie kan sturen. Of bijvoorbeeld dat jij niet laat zien open te staan voor varianten in een aanbesteding. Dus dit beeld klopt. Het is ook bevestigd door dat onderzoek. En hier ligt een opgave voor Rijkswaterstaat.
Nou ja, kijk, verduurzaming en innovatie gaan hand in hand. En innovatie betekent onzekerheid. Als we andere materialen toepassen, dan is er meer onzekerheid over nieuwe materialen. Hoe zullen ze zich in de loop der tijd gedragen, om maar één voorbeeld te noemen. Dus je moet een ruimte in die aanbestedingen creëren, dat daar gezamenlijke verantwoordelijkheid ingenomen kan worden. Ik denk niet dat zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dat is wel degelijk mogelijk om daar prikkels voor te geven. Ik denk wel dat er meer zijn. Hè. Er zijn, behalve verduurzaming, wel een paar segmenten meer waar je in aanbestedingen naar zou kunnen zoeken. Hoe we de sector echt gezonder kunnen maken.
Zijn er nou ook onderwerpen waarvan je zegt, ja, eigenlijk heel eerlijk gezegd, daar zouden ze best wel wat strenger mogen zijn. Dat is misschien niet handig voor ons. Het is misschien niet leuk voor ons. Maar ze mogen best strenger zijn.
Er wordt wel eens gezegd, bedrijven zijn tegen regels. Toch is het zo dat regelgeving ook innovatie aanjaagt. Een aspect waar ik denk dat het toch tijd wordt om erover na te denken, is... ik probeer het kort samen te vatten, maar hoofdaannemers zijn in de loop der jaren door conjunctuurgevoeligheid steeds meer gaan werken met een vaste, maar vooral ook een flexibele schil. Inmiddels zien we dat onze onderaannemers diezelfde beweging hebben gemaakt. En het is echt zorgelijk om te zien. Eén, dat we mensen echt uit heel Europa moeten halen om voor ons het werk te doen. Twee, dat we moeite hebben om ze goed te huisvesten. Maar ook wel dat die mensen soms in dienst zijn bij het vierde bedrijf in rij, als je dat zo afpelt. En ik denk dat een sector die duurzaam aantrekkelijk wil zijn voor mensen, daar iets aan moet doen. Want op die manier kunnen we qua professionalisering en qua veiligheid geen stappen maken. En het kan dat de overheid helpt om daar regels voor te stellen, waardoor we dat geleidelijk gaan terugdringen, dit aspect.
En als je dit nou directer zegt, nou, waar mogen ze strenger in zijn? Als je zegt van,
nou, de vraag is of je werk aan kan nemen waar je absoluut geen mensen voor in dienst hebt. Op dit moment kan het zo zijn dat je werk kan aannemen en dat je al die mensen die dat werk uitvoeren via uitzendbureaus aantrekt. Dat is een aspect wat in mijn beleving onze sector, typeert is misschien een groot woord, maar wat echt veel aanwezig is, wat structureel ongezond is en waar je wel degelijk in kan sturen.
Ja, en waar je ook eventueel, laat zeggen, als we het hebben over maatschappelijke doelen, de plank mis kan slaan. Want in die onderaanbesteding heb je ook minder zicht misschien op de kwaliteit.
Ja, dat is buitengewoon lastig, want die mensen die wisselen, we hebben moeite om ze goed te huisvesten. En we concurreren. Dus feitelijk concurreren we op de arbeids- en leefomstandigheden van mensen.
Dat differentiëren waar u het over had, is inderdaad toch echt de sleutelwoord. Dat is iets wat je altijd moet doen. Want ook als het gaat om arbeidstekorten, natuurlijk hangt er vanaf op welk niveau, wat voor soort functies, wat hebben we echt nodig. Want we weten dat bijvoorbeeld in Amsterdam een hele grote project loopt. Ik ben daar de leider van. Dat is uitbesteed aan mijn universiteit. Om te kijken hoe al die werklozen in Amsterdam, die echt een gigantisch aantal betreffen, dan aan het werken kunnen worden gezet door bijvoorbeeld de social return voor social return in aanbestedingen. Maar dat zijn wel bepaalde hele specifieke soorten beroepen. Terwijl de sector inderdaad ook een andere behoefte heeft aan meer geschoolde taken en functies. En inderdaad, we moeten daarin toch veel meer erover spreken om te kijken wat de oplossingen zouden kunnen zijn. Zoals ook genoemd werd, inderdaad de inzet van vluchtelingen die nu wel deze kant opkomen en die goed opgeleid wel zijn, maar niet in voldoende mate kunnen worden benut, ook in deze sector. Dus differentiatie is wel heel belangrijk. Hè? Waar spreken we het over en waar gaat het over? En inderdaad, de markt is heel diffuus. Dus een markt bestaat eigenlijk niet.
Tot slot. Als we begonnen dit gesprek over de maatschappelijke waarden. Over uiteindelijk ook de vraagstukken die je soms in een samenleving zou willen of moeten oplossen. Zoals duurzaamheid, cybersecurity. Bart, wat is iets waarvan je echt zegt, daar mogen wij op aangesproken worden als bedrijf?
Dat is een goede vraag. Ik denk
mag
op.
Mag ik dan een idee?
Ja, je mag best
geven?
Als eerste. Dan heb ik even tijd om na te denken.
Ik denk dat we daarin echt een hele goede onderscheid moeten maken tussen wat zijn de taken van de overheid en welke overheid dan de taken inderdaad van opdrachtnemers. En die zijn heel verschillend. We hebben gezien, het zijn twee verschillende aspecten. Duurzaamheid, daar ligt de taken zeker aan twee kanten. Maar zeker waar het gaat om Rijkswaterstaat en de infrasector, heeft de overheid een hele belangrijke rol in de uitvragen die Rijkswaterstaat op de markt zet. En dat is een feit. En dan heb je bijvoorbeeld de cybersecurity, of wat ik meer in algemene termen veiligheid noem, want het is meer dan alleen cybersecurity. En daar ligt de taak nu bij de overheid. Er zijn mogelijkheden om veel handiger dan niet te handelen dan tot nu toe benut zijn. En die mogelijkheden zijn en die liggen op het bureau van de centrale overheid, van de ministeries, van de regering. Want we hebben een prachtige richtlijn op Europees niveau, de richtlijn op defensie en veiligheid, die in een onvoldoende mate in Nederland goed is geïmplementeerd. En die grote en betere kansen ook aan de infrasector in Nederland kan geven. Maar daarvan is dus geen gebruik van gemaakt. Dus verschillende taken en welke overheid, dus die taak ligt niet direct bij Rijkswaterstaat. Die kan natuurlijk wel aandringen via de minister om daar werk van te maken. Samen met al de andere instellingen die in Nederland, publieke instellingen, ook die taken hebben. En dan noem ik het NCTV, dan noem ik Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie, de Nationale Politie. We zitten allemaal met hetzelfde probleem. Dus die krachten moet je bundelen om tot echte, goede, effectieve resultaten te leiden.
Ik ben met deze voorzet, ja?
Ja, ik ben eruit. TBI staat bekend om haar studiefonds in de markt. Al sinds tientallen jaren is dat iets wat ons bedrijf bekend maakt. En misschien dat ik jou antwoord kan geven op basis van het volgende. We hebben besloten om twee nieuwe fondsen op te richten. Een klimaatfonds en een praktijkfonds. En waarom noem ik die? Omdat dat de twee aspecten zijn waar wij op aangesproken kunnen worden. Ons bedrijf zal versnellen de komende jaren op verduurzaming. En het tweede, we zullen echt vol inzetten op het opleiden van mensen. En daar ook middelen voor vrijmaken. Omdat we en die mensen ook in vaste dienst willen nemen. Omdat dat één, maatschappelijk van belang is. Maar twee, voor onze onderneming van cruciaal belang.
Tot slot, als wij dit gesprek over 5 jaar voeren. Is het een ander gesprek, Elisabetta?
Kijk, het is een vraag van lange termijn, korte termijn, rechtse partijen, linkse partijen, overheid en markt. Het zijn allemaal tegenstellingen die we gecreëerd hebben en wat mij betreft het toch ouderwetse zijn. Want zo moeten we niet meer naar de wereld kijken. We moeten ons andere vragen stellen. Dus de vraag blijft toch altijd dezelfde. En dat is,
Wat is
het probleem dat we nu en in de toekomst moeten oplossen? We moeten dynamisch zijn, alert, adaptief uiteraard. En dat moet het uitgaan zijn van zowel de overheid als de markt. Dus in die zin veranderde er weinig. Minder defensief en meer de frontlinie om goed na te denken over nu, vandaag, maar ook morgen.
Nou, ik ben een optimistisch mens. Je hebt ongeveer 25% van de mensen nodig in een groep om een beweging op gang te brengen. En ik ben er wel van overtuigd dat we over 5 jaar die echte versnelling op verduurzaming met elkaar gerealiseerd hebben, omdat die groep inmiddels is aangezwollen tot 25% plus. Dat is overigens ook echt cruciaal. Zelf voel ik ook hoe lastig het is om je zorgen die je hebt over ons klimaat, om die om te zetten in actie in plaats van dat het tot moedeloosheid leidt. Nee, ik heb echt wel het vertrouwen dat we over 5 jaar op dit aspect een enorme versnelling hebben gemaakt.
Maar er zijn inderdaad meerdere aspecten, hè? Want het is niet alleen duurzaamheid. Hè? En daarom zeg ik altijd, blijf focussen op het aspect dat zich aandient. Want die kunnen veranderen. Die zijn niet altijd dezelfde.
Dat hebben we gezien afgelopen jaren, ja, precies, natuurlijk met precies, wat precies ons overkomt. Hè?
Ja.
Dank jullie wel.
Dank.